Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Je sluit dat af, hoor je nooit meer wat van. Wie hoort er ooit iets van een fietsendiefstal in Nederland?
Nou, jij dus.
Nou, dus, ja. Wat me uiteindelijk het meeste trof, en dat heeft hem wel gered tussen aanhalingstekens, was Faber's moeder, want die schaamde zich kapot. Maar echt, en dat kon ik me echt ontzettend goed voorstellen. Ik bedoel, dat zegt me halt ook, je bent jong, puber, en je gaat je grenzen verkennen. Ja. We waren ontzettend aan het polderen daar, om het zo te zeggen. Ja. Die middag bij kantoor halt.
Vanaf de redactie in Middelburg is dit de PZC deze week. Mijn naam is Noortje de Kroo. Het is de drukste tijd van het jaar voor Stichting HALT, omdat veel jongeren rondom de jaarwisseling rottigheid uit hebben gehaald. Samen met Rolf Bosboom praat ik met verslaggever Sven Remijnsen, die van dichtbij meemaakte wat er gebeurt als je in aanraking komt met Stichting HALT. Sven, wat is er gebeurd?
Ik ben slachtoffer geworden van fietsendiefstal. Nou, dat is op zich niet heel erg wereldschokkend. Want daar kunnen we allemaal wel over meepraten, denk ik. Het gebeurde op, ik weet het nog precies, 13 september van het afgelopen jaar. En ik werd 's middags, ik was thuis aan het werk. En
het is dus heel druk bij Stichting HALT. Maar het incident waar jij over gaat vertellen heeft dus met de jaarwisseling niks te maken.
Oh, nee. Je zou het verwachten inderdaad. Ja. Maar HALT doet veel meer zaken dan alleen vuurwerk. Ze komen in het nieuws zo in januari. Omdat jongeren illegaal vuurwerk hebben gegooid. En dan moeten ze voor een taakstraf naar bureau HALT. Denk je dan?
Ja.
Dan zijn wel twee dingen in fout, want het heet geen bureau HALT meer, want het heet Stichting HALT. En Stichting HALT deelt al heel lang geen taakstraffen meer uit. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Je moet tegenwoordig iets anders doen als jongeren.
Ja, je staat dus niet meer in het groen plastic weg te prikken.
Nee. Maar wat gebeurde...
Of brandweerwagen schoonmaken, want dat moesten ze vroeger al doen, hè? Na de jaarwisseling.
Ja, in bejaardenhuizen werken, papier prikken, dat soort dingen. Ja, maar dat moeten ze tegenwoordig niet meer. Heb ik aan de lijve ondervonden. Want op 13 september van dit jaar werd ik gebeld door mijn zoon. Die zit op de middelbare school. Dat hij zijn fiets niet meer kon vinden. Ja. En dat was al vrij snel duidelijk dat hij gestolen was. Wat een beetje jammer was, want de fiets was 2 weken oud. Hij was puntennieuw. Hij had hem voor zijn verjaardag gekocht. Hij had de helft van zijn verjaardaggeld erin gestoken. En de andere helft had hij van zijn ouders gekregen, van ons.
Ja.
En daar zat een duur slot op en alles erop en eraan.
En hij was ook op slot?
Ja en nee. Ja, volgens hem wel.
Dat kan niet.
Volgens hem wel, ja.
Hij is of op slot of niet.
Dat was de eerste versie, maar dat was een beetje zijn versie van het verhaal, zou ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, wij dachten dat hij op slot stond. En dan ben je aan het werk en dan is je dag zit erop. Want je kan hem gaan ophalen op school. Dan ga je aangifte doen bij de politie. Je komt in contact met school, met de middelbare school. Want de fiets stond gewoon buiten op het schoolplein.
Zullen we gewoon bij de fietsenstalling?
Gewoon, ja. Dus dan denk je ook al, goh, is dat eigenlijk wel normaal dat er zo op klaarlichte dag een fiets wordt gestolen van een leerling?
Ja.
En dan kom je in een heel traject terecht. Dan word je gebeld door de politie, aangifte doen. Dan ga je zelf bellen met school, want dan hoor je al snel dat er kennelijk camerabewaking is op dat schoolplein, wat ik niet wist. Ja. En dan denk je, dan gaan wij morgen even naar het school. Met mijn zoon erbij. En dan kijken we even naar die beelden. En dan weten we wie het gedaan heeft. Nou, dat ligt al niet zo makkelijk. Dat mocht niet.
Nee.
Want dan zitten we tegenwoordig met de privacy-wetgeving. En ik kan me ook wel iets bij bij voorstellen. Want stel dat je iemand herkent. Dan kun je misschien voor eigen recht gaan spelen. En dat wil je dan ook niet.
Nee.
Of dat moet je ook niet willen. Laat ik het zo zeggen. Ja. Maar goed, de politie ging, de school ging de camerabeelden bekijken. De politie heeft die beelden opgevraagd. En in de tussentijd ben je allerlei papier aan het invullen. Je hebt er gewoon veel last van. En wat heel vervelend is, is dat gewoon iets waar je voor hebt gewerkt om het te kunnen betalen, dat wordt weggenomen.
Ja, hoe was het met je zoon?
Nou, die vond dat vooral vervelend. Die keek vooral naar de praktische kant, dat hij ander vervoer moest regelen naar school. Ja. Dus hij moest weer op zijn oude kinderfiets 2 weken. Dat vond hij.
Ja, met de knieën tot boven het stuur.
Verschrikkelijk. Maar ook wat ik net zei, dat je iets hebt voor iets hebt gespaard en dat iemand anders dat dan mee wil nemen. Alleen, ja. We hadden in het begin geen idee wie dat had gedaan.
En er was ook maar één fiets weg.
Er was maar één fiets weg. Dat was ook het rare. Want je gaat allerlei spoken zien. Want zodra je dit hoort, ga je googlen. Van hoe werkt dat fietsendiefstal in Nederland? Want dan worden er meerdere gejat. En dan kom je op verhalen over Oost-Europese bendes. Die dan met busjes door de stad rijden. Ze zijn in Zeeland ook wel eens betrapt. En die hebben dan een enorme knijptang mee. Waar ze sloten in 10 seconden mee kunnen doorknippen. En dan laten ze die fiets in busjes. En dat wist ik niet. Dan zetten ze hem die fietsen elders in de stad vaak neer. Een paar dagen. Ja. Omdat steeds meer fietsen hebben tegenwoordig een tracker. Dus dan kun je via je telefoon nagaan waar die fiets staat. En als dan die fiets na een week nog steeds staat, dan is het veilig, zeg maar. En dan laten ze die fiets in de bus en dan gaan ze naar Antwerpen of Brussel. Brussel schijnen veel.
Dus dan nemen ze hem pas mee.
Worden verkocht en dan nemen ze hem mee.
Dus maar, eigenlijk als je fiets gestolen is, zou je heel goed in de omgeving moeten zoeken. Omdat de kans best aanwezig is dat hij daar ergens geparkeerd is.
Ja, eigenlijk wel. Dat heeft mijn vrouw ook gedaan. Want je maakt me helemaal gek. Die eerste dag van, waar is die fiets?
Ja.
En die is bij ons door de halve stad gereden. Om te kijken of ze
fiets, maar dat geloof ik ook. Je gelooft het gewoon niet, hè? Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt. Was ik heel klein dat mijn fiets gestolen was. En dat ik weet nog hoe verdrietig ik ervan werd. Omdat je gewoon niet kan geloven dat iemand zomaar iets meeneemt wat van jou is. Maar ik weet een ander verhaal. Dat was dan in Antwerpen. Mensen die een fiets neerzetten voor een winkel. Op slot ook. Dat was een vouwfietsje. Ja. En die dus in een winkel even gewoon wat aan het bekijken waren. Terugkomen. Fiets weg.
Ja, je denkt dat kan niet, hè?
Waar je dus inderdaad voor hebt gespaard. Precies. En hoe... Nou ja, dat geloof je gewoon niet.
Nee, klopt.
Heb jij het wel eens meegemaakt?
Ja, ik heb het meegemaakt. Maar ook met mijn eigen zoon. En dan... Gewoon bij de supermarkt waar hij werkte. En je gaat elke keer terug naar die supermarkt om te kijken van... Ja, hij zal er niet staan. In dat geval, dan 3 dagen later stond hij wel weer. De dader had spijt, had hem teruggezet.
Oh, echt waar?
Maar goed, dat is een ander verhaal.
Je verwacht het hier ook niet echt in Zeeland, hè? Ik bedoel, we leven hier in Peace, om het zo te zeggen.
En op school, overdag.
Overdag. Ik heb in Amsterdam gestudeerd. En na de eerste dag was mijn eerste fiets gejat. En na de eerste week mijn tweede. Maar goed,
ja, zo gaat
business as usual. Ja, in het weekend kan je terugkopen voor 25 gulden. Toen.
Bij het station.
Ja, bij het station. Ja. Ja.
Maar goed, even terug naar hier. Want je tranen waren gedroogd en van je zoon ook. En weer door.
Ja, weer door. Je probeert daar een les uit te trekken. We hadden twijfels of die fiets nou wel goed op slot stond. Maar ja, mocht de beelden niet zien. Dus ik kon dat ook niet bewijzen. Dus ik kon er thuis ook niet zoveel mee. Ja. En je koopt een nieuwe fiets. En die was gelukkig nog steeds in de aanbieding. Het was een fiets van €300. Een mountainbike. Ja. En die verzeker je. Want we hadden de fiets niet verzekerd. En dat is dan natuurlijk wel de les die je daar uittrekt. Ja. Van verzeker je spullen. Dus voordat die nieuwe fiets werd bereden. Mm-hmm. Moesten we eerst naar de ZLM. En hebben we een fietsverzekering afgesloten. Dus dat hebben we ervan geleerd. Mm-hmm. Je sluit dat af. Hoor je nooit meer wat van. Wie hoort er ooit iets van een fietsendiefstal in Nederland?
Nou, jij dus.
Nou, dus ja. Want 2 maanden later, dan is het inmiddels eind november, word ik ineens gebeld door een Romy Joosen, een medewerker van Stichting HALT Zeeland West-Brabant. Die mij vraagt, er is een fiets van u gestolen. We hebben je daar iemand voor opgepakt en wil je in aanmerking komen voor een schadevergoeding? Dat zei ze zo in één zin. Dat was wel heel veel informatie. Want ik wist helemaal niet dat iemand was opgepakt. Nee. Hadden we niet van school gehoord. Hadden we niet van de politie gehoord. En ik moest serieus even nadenken. Oh ja, die fiets. Dat was 2 maanden geleden. Ja. Daar hadden we veel last van. Ja.
En je denkt dan inderdaad op dat moment. Daar hoor je nooit meer wat van. Dat is gewoon pech.
Ik bedoel, mijn eerste intuïtie was toen zij dat zei. Was, dit moet in de krant. Fietsendiefstal opgelost. Daar hoor je nooit meer wat van. Ja. Dat is een beetje gesageerd. Want we hebben allemaal de indruk van. Dat is makkelijk gezegd. Fiets wordt gestolen. Politie doet er niks aan. Maar er is wel netjes een dossier gemaakt. De politie is er ingedoken. Ze hebben de beelden bekeken. En er bleek dus iemand te zijn opgepakt. Ja. Maar niet via de politie. Maar via school. School heeft de beelden bekeken. Die mogen dat wel. En die herkende meteen een leerling van school.
Aha.
Die hebben ze aan zijn jas getrokken en die moest meteen komen. Die is geschorst, 1 dag. Nou, vond hij heel veel.
Nee.
Maar goed, hij moest ook naar de politie. Naar het politiebureau. De jongen moest zich melden. Nou, moest,
toen was dus ook duidelijk, sorry dat ik je onderbreek, ja, maar om of de fiets wel of niet op slot stond.
Nee, dat is eigenlijk tot laatst onduidelijk gebleven.
Oké,
okay,
dan komen we daar zo
op. Ja, daar komen we zo op. Mm-hmm. Ja. Maar die jongen moest daar naar het bureau met zijn ouders, die inmiddels natuurlijk ook waren ingelicht.
Ja.
Nou, die waren in alle staten.
Ja.
En,
hoe oud is deze jongen?
Hij is 13.
Okay.
Ja, hij is 13, een middelbare scholier. En die moest naar het politiebureau. Die was doodsbang dat hij de gevangenis in zou gaan. En ze dachten in ieder geval sowieso dat hij een taakstraf zou krijgen. Want dat denkt, heb ik inmiddels begrepen, iedereen die naar hulp moet, die denkt, ik krijg een taakstraf. Maar, ja.
En dat mensen ook altijd bang zijn, dan kom je misschien ook nog dan op, maar voor een strafblad.
En voor een strafblad. Kijk, dat is wat er boven de markt hangt.
Ja.
Als jij als 13-jarige of 16-jarige in aanraking met de politie komt, nou, dan maak je een groot kans op een strafblad. En dat achtervolg je de rest van je leven.
Ja, dan heb je natuurlijk een groot probleem.
Bij studie en vooral bij werk later, ja. Dan kom je niet zo snel meer binnen. Dus het waren vooral zijn ouders die zich natuurlijk rot waren geschrokken. Wat ik me goed kan voorstellen. En alleen tot hun grote opluchting, moest hij niet naar de rechter of de officier van justitie, maar werd hij doorgestuurd naar de Stichting HALT. En toen kwam dat telefoontje naar mij.
Ja.
Tot pas vrij laat, want kennelijk ging al een heel proces van vooraf.
Ja.
En pas op dat moment werden jullie ingelicht.
Ja, ja, wij zaten helemaal achteraan het traject, ja, om het zo te zeggen.
Zou je toch ook zeggen dat die fiets dan terug is?
Ja, dat is ook een goede vraag. Want weet je wat hij met die fiets gedaan heeft?
Ja, dat heeft uiteindelijk zijn we overal achtergekomen. We hebben antwoord gekregen op alle vragen. En dat was omdat het bij Stichting HALT dus niet meer gebruikelijk is om taakstraf uit te delen. Zal ik heel kortjes over vertellen. HALT is in 81 opgericht. Toen nog voor graffiti. God, daar hoor je nooit meer wat van. Je ziet het wel nog overal, maar dat was toen een actueel probleem. Hebben taakstraf gedaan tot 2006. Toen hebben ze een groot onderzoek gedaan. En daaruit bleek dat eigenlijk niet kon worden aangetoond of die taakstraffen nou effectief waren of niet. En toen zijn ze in de loop der jaren hebben ze dat afgebouwd en zijn ze mij gestopt uiteindelijk. En wat ze nu doen is zogenaamde leeropdrachten. Dat zijn schriftelijke opdrachten eigenlijk die je op school ook krijgt. En die hebben te maken met zelfreflectie, met omgaan met groepsdruk bijvoorbeeld. En ook een onderdeel daarvan is executie en herstel. En dat is zo'n verplicht onderdeel. Je moet een excuusbrief schrijven aan het slachtoffer. Nu zijn het vaak winkels en instanties. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstal. Iemand heeft iets meegenomen uit Albert Heijn. Nou, dan moet je niet je excuus gaan aanbieden aan een persoon. Maar dan moet je naar de filiaalmanager van Albert Heijn. En dan bied je excuses aan.
Aan die filiaalmanager.
Aan die filiaalmanager.
Ja.
En, alleen nu lag het wel anders. Want er zat een persoon vast aan die fiets. En dat was ik.
Niet je zoon?
Nee, niet mijn zoon. Ik heb het op me genomen. Ik was ook eigenaar van de fiets.
Je had natuurlijk ook een deel betaald.
Precies, had ook de helft had ook daarvoor betaald. Toen lagen er eigenlijk 2 vragen. Wil je een schadevergoeding? Want daar kun je dus aanspraak op maken. Op die 300 euro. Nou, dat wil ik eigenlijk wel. Want ja, het is ook niet niks.
Mm-hmm.
Het is best een hoop geld. Maar vooral ook omdat je in eerste instantie ook naar denkt van ja, iemand moet wel gestraft worden.
Ik denk dat hij kan ook die fiets teruggeven. Dan ben je er ook. Maar
ja, nou, dat vroeg ik toen al aan de HALT van wat is nou eigenlijk met de fiets gebeurd? Krijgen we die nog terug? Want dan hoef ik natuurlijk geen schadevergoeding.
Nee.
Daar kwam geen goed antwoord op van die jongen. Het was niet duidelijk wat er nou met die fiets was gebeurd. Nou, dus ik had al een beetje mijn twijfels daarmee. Maar goed, de jongen wilde we gingen een afspraak maken. Ik zou dan naar het kantoor van HALT komen. Dat zit in het stadskantoor in Goes. En dan zou de medewerker van HALT die zou dan bellen met de dader, zijn ouders erbij. En dan kon hij zijn brief voorlezen. En dan kon ik daarna een vraag stellen.
Want hij moet hem persoonlijk aan jou voorlezen.
Hij moet hem persoonlijk
aan
mij.
Want dat lijkt me best een grote stap voor zo'n jongen van 13.
Ja.
Dus het schrijven is misschien 1 ding. Maar als je dan tegenover jou moet gaan zitten van ja.
Ja, dat is in de praktijk, begreep ik, uiteindelijk ook het allerlastigste voor zo'n jongere.
Ja.
Zo'n briefschrijver is niet zo heel ingewikkeld. Alleen dat je de confrontatie moet aangaan met degene wie iets hebt aangedaan. Dat vinden ze echt een hele grote stap. Maar dat doen ze dus expres. Omdat.
Ja, dat maakt.
Ja, je moet de consequenties van je daden inzien. En het is de bedoeling dat je het niet meer doet. Ze noemen het letterlijk een tweede kans. En het is echt inderdaad een tweede kans. Je mag van geluk spreken dat er zoiets is als halt. En dat je de kans krijgt om iets recht te zetten.
Maar hoe was het om dat mee te maken?
Nou ja, er kwam intussen er kwam iets bij. Want ik zat dus ineens midden in zo'n traject waar ik nooit ingezeten had. En ik vond het eigenlijk wel interessant. Dus ik begon om me heen eens te vragen van wat weet je van HALT? Nou, dan kreeg ik overal hetzelfde antwoord. Dat is bureau HALT. Dat kende iedereen. Het heet al heel lang stichting HALT. En iedereen zegt meteen taakstraf. Dus dat dacht ik ook. Ik denk, die jongen die krijgt een taakstraf. Alleen HALT doet al jaren geen taakstraf meer. En toen dacht ik, nou, dat is misschien best wel eens interessant voor de krant. Om dat verhaal op te schrijven, om te laten zien hoe dat nou werkt. Vanuit alle kanten, dus vanuit de dader, vanuit zijn ouders, vanuit het slachtoffer. Dus dat heb ik op een gegeven moment voorgesteld. Ik bedoel, als onderdeel van het traject ook. Wil de jongen zijn verhaal niet doen in de krant? Nou, dat wilde hij in eerste instantie wel. Hij vond het allemaal goed. Die jongen die vond alles prima. Hoe zeg je dat? Die voelde zich heel klein. Dus die ging overal in mee. Alleen zijn moeder kwam ertussen en dat snap ik ook. En die wilde wel meewerken. Want die voelde zich heel schuldig. Alleen hij mocht dan niet met zijn naam in de krant. En hij mocht uiteindelijk ook niet op de foto. Ook niet vanaf de rug. Dat is jammer. Alleen er bleef wel genoeg over. Er was wel genoeg.
Ja, dat is jammer voor jou. Maar voor de familie is het natuurlijk wel begrijpelijk.
Nee, het is begrijpelijk. Want als jij met naam en toename als fietsendief in de krant komt. Ja, Google is meedogenloos. Dat achtervolg je de rest van je leven. Ja. En sowieso de rest van je school kan je op het schoolplein.
En hij moest dus al echt diep door het stof of boete doen.
Ja, hij moest al door het stof. Maar goed, uiteindelijk zijn we tot afspraken gekomen. En toen zat ik daar eind december, het laatste vrijdag voor de kerst was het.
Ja.
Bij bureau HALT, zowel als slachtoffer als als verslaggever. Om dat verhaal van hem op te tekenen. En dat was wel een bijzondere ervaring.
Maar ook toen eerst ging hij die brief aan jou voorlezen. Ik wil weten hoe dat was.
Ja, hij ging dus eerst de brief voorlezen. Dan hoor je iemand heel zenuwachtig zijn. Aan de andere kant van de lijn. Dat is ook wel aandoenlijk. En toen heeft hij heel net een brief voorgelezen aan beste meneer. Waarin hij heeft verteld in het kort wat hij heeft gedaan. En dat hij er heel veel spijt van heeft. En dat hij dat niet had moeten doen. En dus dat hij zijn ouders heel veel verdriet heeft aangedaan. En dat hij er veel van heeft geleerd. En dat hij zich vanaf nu gaat focussen op school. Dat was het in het kort.
Oh, had je het gevoel dat het echt ook gemeend was?
Want dat was wel een ding. Want die schadevergoeding die hing nog boven de markt. Mm-hmm. Er was nog geen beslissing over genomen. En ik wist, moet ik dat nou doen of moet ik dat nou niet doen? En er kwamen in het begin dus in dat voortrekt een beetje vage antwoorden van wat er nou met die fiets was gebeurd. Ik denk, hij moet daar wel goed antwoord op. Goed antwoord op geven. Maar hij had een oprecht. Het leek mij een oprecht verhaal.
Kon je hem ook in de ogen kijken? Want je zei net.
Nee, het was telefonisch.
Het was telefonisch.
Telefonisch. Hij had wel een goed verhaal. En ik mocht hem eraan vragen stellen. Onbeperkt. En toen werd het interessant.
Want maar dan was dat omdat jij verslaggever bent? Of mag dat altijd?
Nou, dat weet ik dus niet precies. Ja, ik stelde ze gewoon. Ja. Ik denk, als het niet kan, dan merk ik het vanzelf al. Maar hij gaf overal antwoord op. Toen werd ook duidelijk hoe dat nou gegaan was die dag. Hij werd, hij was gebeld door zijn vrienden, zoals dat gaat. En die waren bij de Albert Heijn in de stad, in Goes, of die ook wilden komen. Ja, alleen, hij had geen fiets. Want wat was nu het geval? Een paar weken eerder was zijn eigen fiets gestolen.
Oh,
bij het station in Goes.
Ja.
Ja. En hij had geen nieuwe fiets gekregen van zijn ouders. Want die waren toen ook al boos op hem. Dat hij hem niet op slot had gezet. Stond niet op slot. Ja. Dus hij moest eerst maar eens leren om met zijn eigen spullen om te gaan.
Ja.
Hij kende ook hoe hij met andermans spullen moet omgaan.
Ja.
Alleen, ja, die was op het schoolplein geweest op dat moment. En die had een fietsje staan. En de fiets stond wel op slot, zat een groot kettingslot om het frame. Alleen, het slot zat nergens aan vast.
Okay. Dus het zat aan de fiets vast. Volgens mij staat je fiets dan niet op slot.
Nee, dus technisch gezien had mijn zoon wel gelijk toen hij zei dat hij op slot stond. Ja, maar hij stond niet heel handig op slot, laten we het zo zeggen.
Hij stond, dus, maar je kon er dus zo mee wegfietsen.
Ja, hij heeft die fiets gepakt, hij is naar de stad gegaan. Ja. Hij heeft hem neergezet bij de Albert Heijn aan het Kolveniershof, wat iedereen in Goes wel kent, waar een grote fietsenstalling is.
Is het dan wel diefstal? Is het dan eigenlijk niet niet gewoon joyriding?
Ja,
soort van.
Ja, een soort van. Ja. Maar daarna ging hij naar huis. En toen is hij lopend naar huis gegaan. Want op een gegeven moment die ging wel denken van... ja, dan kom ik thuis met een splinternieuwe mountainbike.
Ja, wat doe ik
gaat
ermee?
Mijn moeder daar wel zeggen. Dus die heeft die fiets laten staan. En dat is het antwoord op de vraag... waar is die fiets gebleven? Die heeft voor de Albert Heijn in Goes gestaan. Maar we weten niet hoe lang. Want het is... ik ben er toch eens kijken.
Maar daar was die.
Hij is al lang weg.
Inmiddels weg.
Dus iemand anders heeft hem waarschijnlijk.
Hoe ziet de fiets eruit? Ja, misschien moet je hem even omschrijven.
Nou, het is een grijze mountainbike. Een rock rider van Decathlon.
Ja.
Maar ja, dan zie je er 100 van in de stad rijden.
Ja, maar goed. Het kan zijn dat er iemand denkt: ja, nu per ongeluk fiets ik opeens op zo'n grijze rock rider. Ja. Die voor mij wat klein is.
Je zou herkennen aan het zwarte kettingslot dat om het frame zit.
Nog altijd dicht.
Nog altijd, want de sleutels liggen bij ons thuis. Ja. Ja.
Maar jij wordt dus deze zaak als slachtoffer gezien.
Ja.
Want ik kan me voorstellen, want. Ja, je hebt ook wel mede betaald en zo, maar je zoon heeft het direct meegemaakt. Het is zijn fiets en klopt. Het is ook door een schoolgenoot of een leeftijdsgenoot door hem aangedaan.
Ja, klopt.
Was het niet toch beter geweest als de dader tegenover jouw zoon zijn excuses?
Ja, misschien wel, want ik heb later dit verhaal thuis verteld over dat excuusgesprek aan hem. De reden dat ik daar alleen zat was omdat op een gegeven moment, wat ik net vertelde, ertussen was gekomen dat ik dit graag wilde opschrijven voor de krant. Ja. En ik zat daar een beetje in een dubbelrol. En daar wilde ik me eigenlijk niet mee belasten met dat soort dingen. En bovendien... het boeide hem ook niet zo heel erg. Hij was alweer heel erg met andere dingen bezig. Hij had een nieuwe fiets en...
Het verdriet was al voorbij. Het leed was geleden.
Het leed was geleden, inderdaad. Ja.
Ja. Denk jij dat dit een goede aanpak is? Ik bedoel, is het beter dan een plantsoen schoonmaken of een brandweerwagen poetsen?
Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Het is toevallig zo dat Halt volgend jaar weer een heel groot onderzoek gaat doen. Mm-hmm. Dat duurt 3 jaar. Waarin ze nu de effectiviteit van de leeropdrachten gaan onderzoeken. Ze hebben dus ooit onderzocht wat het nut is van taakstaffen. Nu gaan ze onderzoeken, heeft dit eigenlijk wel nut? Ik denk persoonlijk dat het nut heeft. Ten eerste omdat je moet gaan nadenken over wat je hebt gedaan. En de reacties zijn niet mals natuurlijk. Ik bedoel, want bij zo'n stichting Halt zijn ze... Ze zijn meelevend en ze zijn vriendelijk, maar ze zijn ook streng. Ik bedoel, als jij je opdrachten niet maakt of niet goed, gaat die zaak linea recta terug naar waar die vandaan komt.
En dan is de kans dat je alsnog naar de rechter moet.
En dan kom je waarschijnlijk toch bij de officier van justitie of zelfs bij de rechter terecht. En dan heb je een hele grote kans op een strafblad. Kan ook teruggaan naar de politie, naar de BOA. Leerplichtambtenaren, dat wist ik niet. Daar werken ze heel veel mee. Want overmatig spijbelen. Dan kom je ook voorbij Halt. Wat ik niet wist. Dus als je te veel niet naar school gaat.
Ja, maar aan wie moet je dan je excuses aanbieden?
Ja, aan de schooldirecteur.
Ja, ik kan me voorstellen namelijk dat zo'n aanpak, zoals jij het omschrijft nu... Ik zou denken dat het nog beter werkt als je ook echt tegenover elkaar wordt gezet. Ja. Maar dan moet je dus iemand anders gaan vertellen dat het je spijt. En dan heeft dat echt, dat voel je heel erg in je persoon. Maar als je dat, als je dat stukje weghaalt, of het is... Een schooldirecteur, ja, daar sta je als puber, sta je daar nogal wat verder vandaan misschien.
Ja.
Ja, dat denk ik ook.
Maar ik kan me wel voorstellen dat het goed werkt hoor. Als je ziet wat ik heb zelf nooit een taakstraf gehad, maar als je op school rottigheid uithaalt, dan wordt er ook vaak gezegd van ga maar kauwgom krabben of plastic prikken van het schoolplein, weet je wel, dat soort dingen. Ik ken echt niemand die waarbij dat heel veel indruk heeft gemaakt.
Mm-hmm. Nou, wat ik dan ook moest doen, die vraag kwam dan van Halt. Ik moest als slachtoffer ook daarna, na dat gesprek, aangeven hoeveel last ik ervan had gehad. Nou, dat was vooral last omdat ik veel bezig ben geweest met regelen, met de politie, met school, uiteindelijk ook met Stichting Halt. Want er gingen ook heel wat telefoontjes overheen. En dus ook het gevoel duidelijk maken aan hem hoe het is als iets waar je dus hard voor gespaard hebt. Dat zomaar ineens wordt weggenomen door iemand die daar niet het recht toe heeft. Maar hij zat vol berouw.
Dus maar dat kon hij ook goed begrijpen natuurlijk, want zijn fiets was tenslotte ook gejat.
Ja, hij zat vol berouw. Maar wat me uiteindelijk het meeste trof, en dat heeft hem wel gered tussen aanhalingstekens, was Faber's moeder, want die schaamde zich kapot. Maar echt, en dat kon ik me echt ontzettend goed voorstellen. Ik bedoel, en dat zegt Behalt ook, je bent jong, puber, en je gaat je grenzen verkennen. En je weet nog niet precies hoe alle grenzen liggen in de maatschappij. Rond vuurwerk, baldadigheid, overtreding, het verkeer, dat soort dingen. En soms doe je dingen, nou, die gaan over de grens. Licht strafbare feiten noemen ze het. Dat heeft consequenties.
Ja.
En dat moet je simpelweg leren. Ja. En je kan iemand inderdaad een taakstraf laten doen. Ik weet niet of dat heel veel nut heeft. Je kan iemand de gevangenis in stoppen, ja, op je 13e. Ik weet niet of dat veel nut, nee. Of dat veel nut heeft.
Maar is dit iets wat in Nederland alleen is? Weet jij dat?
Klinkt wel heel Nederlands eigenlijk dit. Maar...
Ja, heel erg hè. Ja. Ja, we waren ontzettend aan het polderen daar, om het zo te zeggen. Ja. Die middag bij kantoor had. Want iedereen mocht dat vertellen. En er was ook veel wederzijds begrip op een gegeven moment. Wat ik vertelde, omdat die moeder best wel een hartverscheurend verhaal deed. En het echt verschrikkelijk vond. En heel erg vertelde op de opvoeding die hun kinderen kregen. Normen en waarden. Van andermans spullen afblijven. En, nou ja, die vond dat verschrikkelijk dat dit gebeurd was.
Ja. Ja.
En dan ga je ook als slachtoffer, gek genoeg, ook een beetje invoelen in hoe dat daar is op dit moment. Want ze zijn nog steeds hartstikke boos op.
Nu nog?
Op die, ja, nog steeds. Het wordt wel minder, begreep ik. Maar
het is zonde. Ik
nog steeds. Ja, je hebt er als ouder ook niet om gevraagd.
Nee. Wij hebben jullie wel een bepaalde genoegdoening gegeven of voldoening dat je dat hier aan meegewerkt heb?
Ja, mij uiteindelijk wel. Dus ik kan alleen voor mezelf spreken als slachtoffer. Ik vond het wel heel prettig, inderdaad. Ik bedoel, iemand kan naar de rechter gaan of wat dan ook. En een taakstraf, ja, daar zie je nooit meer wat van. En je weet niet of dat werkt of wat dan ook. Maar ik weet nu, ik weet eigenlijk alles van hem. Om het,
ja,
om
het lijkt me wel mooi. Het heeft al een soort mooie een kop en een staart.
Ja,
zeg maar.
Waarom die het heeft gedaan. En ook hoe iedereen daarin staat om hem heen. Ja. En het had een mooie kop en staart. Want dat begrijp ik inderdaad van Romy, de medewerkers van Halt. Uiteindelijk accepteert elk slachtoffer de excuses.
Kijk.
Ja, en het is iedereen of veel betrokkenen zien dit als een mooie manier om gewoon dit rond te maken. Mm-hmm. Het is erg dat het is gebeurd. Het had niet moeten gebeuren. Maar op een gegeven moment moet je ook ergens wel een streep onder kunnen zetten.
Ja.
En dat gebeurt dus vaak met zo'n afsluitend excuusgesprek. Dus dat vond ik wel mooi.
Ja. Ja. Nou, goed dat het bestaat.
Ja.
En ook als slachtoffer blijf je dan minder gefrustreerd achter. Hè? Want je blijft altijd denken van waar is die fiets gebleven?
Ja, precies. Ik vond het eigenlijk wel heel fijn. Ik heb antwoord op alle vragen. Dat hele mysterie is opgelost. Ook wie het gedaan heeft. Waarom die het gedaan heeft. En wat hij eraan heeft. Dus ik hoop inderdaad dat hij zijn lesje geleerd heeft. Dat hopen zijn ouders ook. En hij zegt zelf dat hij blij is met zijn tweede kans. En zo is dat ook inderdaad.
Ja.
Een tweede kans. Ja.
En voortaan iedereen zijn fiets op slot zetten.
Je fiets op slot zetten en verzekeren. Dat scheelt ook een hoop ellende.
En misschien nog een klein lesje hoe je fiets op slot zet.
Ja, nou ja, dat je hem vastmaakt. Hè? Ja. Ja, dat is ook wel zo inderdaad.
Ja.
Ja. Uiteindelijk, het was de twee dagen voor kerst op de vrijdag. De middag en ik was onderweg naar de kerstborrel van de PZC. Dus ik zat met mijn hoofd in de kerstgedachten. En ik vond eigenlijk wel zo'n mooi verhaal van hem. Maar vooral ook van zijn moeder. En dan krijg je altijd een beetje compassie en een beetje medelijden. Dus uiteindelijk is besloten om ook af te zien van de schadevergoeding.
Helemaal in lijn met de kerstgedachten.
Ja, maar dan wel een verhaal voor in de plaats. En dat hebben we gekregen.
En een podcast.
En een podcast, ja, precies. Ja.
Dit was de PZC deze week. Je hoorde Rolf Bosboom en Sven Remijnsen. Mijn naam is Noortje de Kroo. Tot volgende week! Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan, zodat je geen aflevering meer mist. En laat een review voor ons achter.
Goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.